Vorige week heb ik met u gehad over Zacharia 3 en eigenlijk praat ik er al een paar weken over. En vanmorgen wil ik er toch nog weer ietsje verder in gaan en wil ik met je spreken over welke boekrol bepaalt jouw leven. Ik kom tot de ontdekking dat als ik de Bijbel lees, dat er in een bepaald opzicht wel twee boekrollen lijken te zijn die jouw leven bepalen. En dat beeld van Zacharia, laten we dat nog eens even weer opslaan, vind ik het heel mooi beschrijven. Het begint in Zacharia hoofdstuk 3. Vervolgens liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleitte. Nou, ik heb daar een beetje een plaatje van gemaakt. Dan zie je eerst een prachtige smiley die verschijnt als het goed is nu. En dan Zacharia 3, er komt nog een keer. Nou, dat ben jij. Ziet er niet leuk uit? Nou, en dan sta je daar heerlijk jouw tempeldienst te doen. En jij probeert God te behagen, want dat is wat er staat. Jozua, die stond voor het aangezicht des Heren. Dat spreekt over zijn tempeldienst, zijn aanbidding, zijn verlangen om in aanwezigheid van God te zijn. En in één keer komt daar, ja, de aanklager, Satan, die komt te staan en die komt met allerlei aanklachten naar jouw leven toe. En aan de andere kant staat dan, en ik heb het maar op deze manier, ik kon geen beter plaatje vinden, de engel des Heren en die trekt aan jou en die komt met woorden van acceptatie. En de realiteit is dat dit eigenlijk voortdurend in je leven lijkt plaats te vinden. Vorige week heb ik daar ook al wel ietsje meer over gezegd, het voorbeeld van Jezus zelf, dat hij de woestijn inging en dat Satan kwam en dat hij als bedoeling had, als verlangen had om Jezus van zijn bestemming af te halen. Satan is gekomen om te vernietigen. Satan is gekomen om kapot te maken. Satan haat de schepping van God. Daarom is hij degene die wil doden, die wil vernietigen. Nadat wij onze heerschappij die we van God hadden gekregen aan hem hebben gegeven, kwam ook de dood deze wereld in. En gelukkig is Jezus daarna gekomen om de dood te overwinnen. En zullen wij, zoals dat heel theologisch heet, de tweede dood niet smaken. Wat inhoudt dat al sterven wij wel vanuit ons lichaam, dan komen we voor de judgment seat, de stoel van God, komen we te staan en op basis van de genade van Jezus Christus zullen wij niet die tweede dood hoeven te beproeven. En die tweede dood is eeuwige afscheiding van God, wat ook de hel genoemd wordt. Maar Satan die heeft dat willen doen om ons van God af te scheiden en het lukt hem ook vaak. En dat is wat hij ook nog steeds voortdurend doet. Wij denken soms dat de hel een plaats is waar Satan de baas is, zo wordt er ook vaak getekend. En de hel is aan de plaats, daar zit hij met al zijn demontjes en daar foltert hij de heiligen. Of nee, niet de heiligen, degene die in de hel geworpen zijn. Maar dat plaatje klopt niet helemaal met de Bijbel. Want de hel is een plaats waar Satan uiteindelijk ingeworpen zal worden. Als het oordeel komt en als God zegt, nu is het genoeg, dan wordt Satan erin geworpen. En dat is niet een plaats waar hij regeert, maar dat is een plaats waar hij gestraft wordt. Maar hij is daar nog niet in geworpen. Op dit moment gaat hij, zoals dat onder andere in 1 Petrus hoofdstuk 5 staat, nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En hij wil het liefst mensen verslinden die een keuze maken voor Jezus. Degene die hij al in zijn greep heeft, die heeft hij al. Dus daar maakte hij zich ook niet zo druk over. Daar zorgt hij voor dat die gewoon in die kettingen vast blijven zitten. Maar de heiligen, jij en ik, die prachtige smileys, die aan de ene kant de woorden van acceptatie houden, ontvangen. Daarnaast komt hij te staan en komt hij met aanklacht. Hij is, zoals het ook staat in Johannes hoofdstuk 8, is de vader van de leugen. Het is heel grappig als je Johannes hoofdstuk 8 bestudeert. Daar komt het woordje vader een aantal keren voor. Jezus heeft het daar continu over. Ik zal niets doen dat ik het mijn vader heb zien doen. De Joden die naar hem luisteren, die hebben het over, wij hebben toch Abraham als vader. En daarmee linken ze het aan de traditie. Daarin linken ze het aan de openbaring van het verleden. En daarin linken ze het ook aan de beloftes die God aan Abraham heeft gegeven. Waar zij dan volgens de overlevering recht op zouden hebben. Maar Jezus heeft het daarover van, nee, er is maar één vader. Eén hemelse vader. En jullie vader is in werkelijkheid de vader van de leugen. En dan heeft hij het over Satan. Jezus zegt er in dat hoofdstuk, de waarheid maakt vrij en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar tegenover de waarheid staat dus de vijand die continu ook in jouw leven leugen wil zaaien. Bij wijze van spreken, we zien daar zo een tekst van, heeft hij ook een boekrol die hij over jouw leven wil schrijven, waar hij continu aanklachten in schrijft. Jij voldoet niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vorige week heb ik er een stukje van uitgelegd dat Satan er eigenlijk vanaf jouw kinderjaren al mee bezig gaat om te vernietigen datgene wat God over jouw leven heeft geschreven. Maar Jezus is gekomen om te vernietigen wat hij, Satan, over jouw leven heeft geschreven. Amen? En wij als waardevol leven, gemeente, zijn dus geroepen om te ontvangen wat schrijft de hemel over ons. En niet alleen over ons. Wat schrijft de hemel over Loppersum? Wat schrijft de hemel over Groningen? Wat schrijft de hemel over deze provincie? Wat schrijft de hemel over dit land? Want nog steeds is dit is voor ons als individu, maar dit lijkt ook te gaan over natiën. Satan wil natiën kapotmaken, omdat hij weet dat God zegt, eens zal elke knie zich buigen. En omdat hij weet dat de grote opdracht is, dat wij uit moeten gaan en natiën onder de voeten van Jezus moeten brengen. En dat wil Satan niet. Hij is continu bezig om dat te ondermijnen. Soms kun je een beetje bang zijn om te veel te praten over Satan. En dan kunnen we ook zeggen van dat moet je niet doen. En we moeten hem in elk geval niet te veel eer geven. Maar in 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11. Daar staat heel duidelijk zijn wegen zijn ons niet onbekend. Met andere woorden, het is belangrijk dat we weten hoe die werkt. Want als we weten hoe die werkt, dan kunnen we ook het ontmantelen en tegenhouden in ons leven. En dat is waarom ik er deze weken een aantal keren met u over praat. Omdat ik het belangrijk vind dat ook u leert, dat wij leren om de werkingen van de vijand in ons leven te herkennen, in de ogen te kijken en uit te bannen. En deze strijd die voert zich hoofdzakelijk af in je denken. Er is een strijd gaande in je denken. Daarom zeg ik ook, van je moet niet altijd alles geloven wat je denkt. Want Satan zaait gedachten in je hoofd. Die zo mooi lijken. Die zo lijken soms zelfs misschien op je eigen gedachten. Maar uiteindelijk niet in lijn zijn met Gods woord. Maar als jij gewassen wordt door de waarheid. Als jij in Christus bent. Als je onder zijn bescherming staat. Zal ik straks wat meer over uitleggen. Dan zul je zijn waarheid ontvangen. Zul je zijn waarheid kunnen omarmen. En dan zul je ook kunnen onderscheiden wanneer de leugens van Satan komen. Maar dat moeten we wel leren. Daar moeten we wel volwassen in worden. Het is goed om met de Alpha-cursus te gaan en om daar Jezus te ontmoeten. En om daar die basis te ontvangen van wie je mag zijn in Jezus Christus en wat het kruis voor jou heeft gedaan. Dat is fundamenteel. Maar daarvan uit begint een leven met God, dat God ons tot volwassenheid wil maken, tot mensen die zoals het in Romeinen hoofdstuk 16 staat, daar zegt God dit. God zal weldra Satan onder uw voeten vertreden. Dat is wat hij wil doen. Weet je nog, wij zijn het lichaam van Christus. Jezus is het hoofd. En de Bijbel spreekt over dat de slang onder zijn voeten vertreden wordt. Nou, dat zijn letterlijk de voeten van Jezus wat hij aan het kruis deed. Maar dat zijn ook de voeten van de gemeente van Jezus Christus. Dat is waar wij toe geroepen zijn. Dat is waarom wij geestelijk agressief in de goede zin van het woord boos moeten zijn als wij horen dat er zoveel leven geroofd wordt. Als er ziekte is, als er pijn is, als er dood is. Dan horen wij als lichaam van Christus op te staan en in de geestelijke wereld te zeggen, we tolereren dit niet langer. Daarom moet het lichaam van Christus hierin onderwezen worden, wakker worden, zodat wij met elkaar onderscheiden, dit is de waarheid en dit komt van de vader van de leugen. Maar wij gaan ons niet laten leiden door de vader van de leugen, wij laten ons leiden door de hemelse vader, de vader van de waarheid. En die waarheid is Jezus. Kun je me nog volgen? Dat is heel belangrijk. Colossenzen hoofdstuk 2 vers 14, laten we die eens opslaan. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dus Satan heeft een document waarmee hij ons wil aanklagen. Maar Jezus heeft dat aan het kruis genageld. Laten we eens gaan kijken naar hoe hij dat heeft gedaan. Die tekst staat al op het scherm, want ik verander de volgorde even een beetje. Laten we eens kijken naar Hebreeën. Die beschrijft dat zo mooi. Hebreeën hoofdstuk 10. Dat document met voorschriften is het document wat ook refereert letterlijk naar de wet van het Oude Testament. Het heeft alles te maken met dat God geopenbaard heeft wat goed en wat fout is, doordat we ook van die boom gegeten hebben. En Satan maakt gebruik van dat document om ons allemaal te veroordelen. Paulus schrijft er ook over in de Romeinenbrief onder andere, dat niemand in staat is om de wet volledig te houden. En dat zorgt ervoor dat Satan, als hij aanklager kan staan en continu kan zeggen, je bent niet goed genoeg, je voldoet niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het zorgt er ook voor dat wij maar op één manier verlost kunnen worden. Er is maar één weg. Niemand hier kan het uit zichzelf. Alle hebben gezondigd, zegt Romeinen, en missen de heerlijkheid van God. Maar er is één weg tot leven en zijn naam is, en dat is waarom wij zingen, I love you, I love you, I love you. Heel vaak als ik bid over het kruis en als ik bid over wat Jezus heeft gedaan, als ik bid over wat ik zie hier in Hebreeën 10, dan zeg ik van man, dat mysterie van wat u heeft gedaan aan het kruis. De grootheid van het werk van dat u naar deze aarde bent gekomen, dat dringt nog lang niet genoeg tot mij door. Ik besef bij lange na nog niet hoe fantastisch en hoe groot en hoe wijs en hoe wonderlijk en hoe diep de grootheid is die verborgen zit in het werk van Jezus Christus aan het kruis. En welke rijkdom erin zit voor mijn dagelijks leven. En ik heb het idee dat ik niet de enige ben die dat niet altijd beseft. Ik heb het idee dat het lichaam van Christus niet altijd doorheeft wat Jezus voor ons gedaan heeft. En hoe groot dat geheimenis is, dat als wij in Christus zijn, dat we dan daarvan uit verlost worden van het document van aanklacht. Hoofdstuk 10, vers 1. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht moeten worden. Dus eigenlijk zeggen ze van, dat Oude Testament is elke keer opnieuw een offer en het wordt even opgelost, maar het wordt niet echt opgelost. Anders zouden die offers niet meer gebracht hoeven worden. Degene die aan de dienst deelnemen, zouden ze immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echt waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van zonde bevrijden. En daarom zegt Jezus bij zijn komst in de wereld, en dit is letterlijk Psalm hoofdstuk 40 vers 7 en 8. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, Jezus, hier ben ik. Want dit staat, en dit is die andere boekrol, dit is die hemelse boekrol, in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Dus eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. En op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Op grond van die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hè? Ja, is toch fantastisch? Nog één keer? Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Halleluja! Ha! Besef je dat? Zie Psalm 139, vers 16. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Deze tekst haal ik vaker aan. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan de zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Er is een hemelse boekrol waarin geschreven wordt over Jezus, maar waarin ook geschreven wordt over jou. En in die boekrol staan ontelbaar veel gedachten over jou. Veel meer dan het zand van de hele wereld. En die boekrol, dat wil ik althans, die wil ik dat mijn leven bepaalt. Ik wil dat die boekrol het leven van deze gemeente bepaalt. Ik wil dat de hemelse boekrol mijn denken bepaalt, mijn toekomst bepaalt, mijn stappen bepaalt. Ik wil niet dat Satan, als die aanklager daar komt, en continu als een vader van de leugen met zijn document blijft komen. En hij blijft het proberen hoor. Maar ik moet dus leren te kiezen welke boekrol bepaalt mijn leven. En jij zult moeten leren welke boekrol bepaalt jouw leven. Openbaringen 12, vers 10. Je kunt de teksten die ik zeg allemaal daar nog op het plaatje terugvinden. Ze verschijnen allemaal. Openbaringen 12, vers 10. Daar staat, want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Dat staat dan op een gegeven moment in Openbaring als het raak uit de hemel valt. Maar hij is de aanklager van de broeders en de zusters. Hij blijft daarin doorgaan. Maar hoe kunnen wij hem overwinnen? Vers 11. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij het woord van hun getuigenis overwonnen. En het woord van hun getuigenis heeft alles te maken met jouw spreken. Dat jij gaat spreken over de invloed van het bloed van het lam in jouw leven. Dat door het bloed van het lam op jouw leven gaan jouw woorden spreken over dat, de invloed van de hemel. En daardoor overwin je de aanklager. Dus we hebben een aanklager in Romeinen 8 vers 34, gaan we niet opzoeken, maar daar wordt gesproken over dat Jezus de pleiter is. En de Heilige Geest doet het ook, zie je daar, allebei samen, de Heilige Geest en Jezus samen, die pleiten voor jou, die bidden voor jou. Zoals je dat ook zag in Zacharia hoofdstuk 3, de engel des Heren die komt en die zegt, doe hem nieuwe kleren aan. Niet omdat je het verdiend hebt, niet omdat de aanklachten niet kloppen, maar omdat Jezus dat document gewoon simpelweg heeft uitgewist. Als je onder die aanklacht komt, waar kom je dan in terecht? Ik noemde het al eerder, dat hij er een rechtszaal van maakt. Dan kom je in een goed fout denken terecht. Terwijl als je onder de genade van Jezus komt, dan kom je letterlijk in genade. Dan kom je in leven. Bij hem kom je terecht in een rechtszaal. En je kunt de invloed van Satan merken in het lichaam van Christus, in je leven enzovoort. Als het gevoel wat je hebt een rechtszaalgevoel wordt. Dat er continu gedachten zijn, dit is niet goed en dat is wel goed. Goed, fout. Satan maakt er een rechtszaal van. En God wil er weer een tempeldienst van maken. Jij bent, zoals het geschreven staat in Gods woord, een tempel van de Heilige Geest. Dat is waarom er in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 staat. Geef daarom jouw lichaam als een levend offerande. Dat is je redelijke eredienst. Zodat jouw lichaam, jouw leven een plaats is voor zijn aanwezigheid. En zo kun je onderzoeken. Welke boekrol bepaalt jouw leven? Zit er in jouw denken heel veel goed fout? Is jouw denken, wordt het als een rechtszaal? Of leef je vanuit genade? Leef je vanuit het besef, ik heb een tempeldienst. En de wet van God is in mijn hart geschreven. Zoals het ook in Hebreeën hoofdstuk 10 genoemd wordt. Nou, en wat doet Satan? Die gebruikt situaties om jou te vernietigen, al van kinds af aan. Met name nare situaties, moeilijke situaties, afwijzing, verlies, trauma's, ongelukken, teleurstelling, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat heeft nou alles te maken met het functioneren onder Jezus? Hij gebruikt ook situaties, maar die gebruikt hij om je te vervolmaken. Dit is een hele belangrijke. Ik leer namelijk een bepaald principe in mijn leven. Ik kan situaties hebben gehad in mijn leven waardoor uiteindelijk Satan zijn aanklacht in mijn leven is gaan toegenomen. En soms had ik willen bidden, heb ik ook gebeden van hier laat die situaties dan niet meer plaatsvinden. Maar misschien hebben jullie dat ook wel ontdekt, dat God dat gebed niet lijkt te beantwoorden. Dat het lijkt alsof die situaties waar je eerder in bent gevallen, nog steeds in je leven blijven komen. Totdat ik tot ontdekking kwam dat God dat toestaat, omdat God mij wil leren om in diezelfde situatie nu niet langer de deur voor de vijand open te zetten, maar de deur voor hem open te zetten. Dus om in vergelijkbare situaties als waarin eerder Satan mij kapot maakte, nu te groeien in wie ik ben in Christus. En dit lijkt een test te zijn waar God ons misschien zelfs ons leven voor geeft om daarin te groeien. Het klinkt misschien raar, maar in Gods genade staat hij toe dat je net zo lang oog in oog met jouw zwakheden komt, totdat je ze overwint. En wij zouden het liefst, ik wel, in een bevrijdingssessie komen en je hebt dan bepaalde worstelingen en dat ze dan voor je kunnen bidden. He, misschien die man achter die piano, nou, ik kan me er helemaal niet in vinden met wat hij daar zingt. We hebben wijze van spreken van, nou Heer, bevrijd ons zodat we weer een goed huwelijk hebben. Even door een bevrijdingssessie en dan zijn we klaar. Dat zouden we soms graag willen, maar het werkt niet zo. Omdat de hemel het niet zo wil. Omdat God niet quick fix dingen heeft. Hij houdt heel veel van ons, maar hij houdt zoveel van ons dat hij ook wil dat wij volwassen worden. Dat wij sterk worden. Hij houdt van ons dat wij gaan leren het lichaam van Christus te zijn zoals hij dat bedoeld heeft. Die Satan onder zijn voet vertreedt. Die ook hem in de goede zin van het woord, niet vanuit hoogmoed, maar vanuit openbaring, hem recht in de ogen kijkt. En jij zegt, jij vuile leugenaar. Jij vader van de leugen. Jij zaait leugens in mijn gedachten om mij kapot te maken. Maar ik kijk die leugens recht in de ogen. Ik stuur ze weg uit mijn leven. En ik omarm de waarheid. En ik spreek de waarheid over mijn leven uit. En jij hebt niet langer recht op mij. Dat is wat God wil. Zo'n kerk wil hij. Maar daarom staat hij dus wel toe. Dat bepaalde situaties, bepaalde zwakheden. Er zijn situaties die hij bij mij toelaat, die hij niet bij jou toelaat. Omdat het voor jou geen probleem is, maar voor mij wel. En zo laat hij weer bij jou dingen toe die hij bij mij niet doet, omdat dat voor jou een probleem is en voor mij weer niet. Snap je wat ik zeg? Satan gebruikt situaties om je onderuit te halen. God gebruikt ook situaties om je te vervolmaken. Twee V's. Eén wil je vernietigen, de ander wil je vervolmaken. Met andere woorden, jou helpen om steeds meer te sterven aan jezelf en Christus in jou zichtbaar te maken. Nou, wat misschien belangrijk is om even goed na te denken van hoe wordt nou die invloed van Gods boekrol over jouw leven groter? En straks ook nog een paar dingen over hoe wordt de invloed van Satans boekrol over mijn leven kleiner. Een aantal simpele gedachten. De eerste gedachte over hoe wordt de invloed van Gods boekrol over mijn leven groter is richt je op zijn gedachten over je leven. Dat is een inkoppertje. Heel simpel. Maar het is wel waar. En dat is ook waar Satan jou het liefste van af wil houden. Dat je afgeleid wordt van zijn gedachten. Door drukte, door te veel televisie kijken. Door Mirjam, die haalde het aan in de zangdienst. Allemaal dingetjes waar we heel makkelijk in afgeleid worden. Onze leuke feestjes, financiën, zorgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zodat we niet bezig zijn met Gods gedachten. Het is belangrijk als je wil dat de invloed van Gods boekrol over jouw leven groter wordt. Dat je daar dus onderzoek naar doet, dat je daarop richt. Dat kun je doen door letterlijk zijn boekrol te bestuderen. Te bestuderen wat hier nou staat. En niet alleen om de tekst uit je hoofd te leren, maar om de waarheid die hierin staat, deel van je leven te maken. Dus dat is meer dan alleen lezen, dat betekent ook mediteren. Mediteren is overdenken. Het overdenken van Gods woord. Wat houdt het in als het hier staat? Dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bidden is heel belangrijk. En ook Gods woord bidden. Gewoon soms een tekst pakken en het over je eigen leven uitbidden. Gewoon de waarheid van God spreken en in gebed van God te ontvangen. Het lezen van studies en het luisteren naar preken waarin je de gedachten van God over je leven hoort, is van cruciaal belang. En daar is ook iedereen verschillend in. De een die krijgt door een preek als vanmorgen heel veel. Een ander krijgt misschien door één lied net zoveel. Dat maakt helemaal niks uit. Binnen het lichaam van Christus is geen competitie. Er is ook geen competitie van hoe God je moet bereiken. Binnen het lichaam van Christus gaat het er gewoon om dat God je bereikt. Amen. Dus als je wil dat de boekrol van God over jouw leven groter wordt, richt je op zijn gedachten. Schrijf ook letterlijk zijn gedachten op. Ik heb dat wel eens gedaan, dat ik gewoon naar aanleiding van een studie of naar aanleiding van gebed, gewoon over mijn eigen leven op ging schrijven. Dit zijn Gods gedachten over mij. En het is heel fantastisch om dat soms aan een paar jaar weer terug te ontvangen. Soms bemoedigend en soms heel mooi bevestigend. Nou, een andere die ik heel belangrijk vind, is laten we het eens lezen, 1 Korinthe hoofdstuk 11. Daar staat dit in vers 3. Christus is het hoofd van de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. En in Efeze hoofdstuk 5 wordt daar ook over gesproken. Over hoe de man het hoofd is van zijn vrouw. Net als Christus het hoofd is van de gemeente. En eigenlijk ook hoe God het hoofd is van Christus. Nou, dat heeft niet per se te maken met heerschappij en een verkeerde manier van onderwerping. Maar heeft te maken met bescherming en de orde van God. En dan ga ik het niet hebben over hoe dat zit met man en vrouw enzovoort. Dat mogen ze allemaal op de marriage course doen. Maar dan heb ik het met name over wat je Jezus zelf ziet doen. Eigenlijk kun je het zien. Hier is de Vader en die heeft een bescherming. En onder die bescherming functioneert Jezus. En terwijl hij hier op aarde was, zei hij daarom ook continu, ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen. Eigenlijk zei hij de hele tijd, ik kan niet anders dan functioneren onder de bescherming van de Vader. Ik wil de wil van de Vader hebben. Toen op een gegeven moment Satan hem zo onder druk zette, dat hij zei, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan, was er bijna zo'n moment van, dit is die koepel van de Vader, en Jezus stond zeg maar hier op het randje. En Satan probeerde hem daar onderweg te drukken. Dat is ook wat hij deed in Lucas hoofdstuk 4. Als je dan de Zoon van God bent, dan op deze manier kun je het. Hij probeerde Jezus onder die bescherming, veiligheid van de Vader vandaan te drukken. Want zodra hij onder die bescherming vandaan was, is hij een open target voor de vijand en dan ga je onderuit. Helder, hè? En hetzelfde geldt, dus zo staat Jezus onder de bescherming van de Vader, maar zo staan wij onder de bescherming van Jezus. Als gemeente en jij als individu. Dus wat is belangrijk? Niet alleen zeggen van nou, dank u wel Heer Jezus, in uw genade zijn alle wetten en dingen uitgewist en is er geen aanklacht meer over mijn leven, is er zonde eens en voor altijd uitgewist, dus kan ik maar doen en laten wat ik wil. Nee, zo werkt het niet. Zolang je hier nog op deze aarde zit, zolang Jezus nog niet wedergekomen is, heb je de verantwoordelijkheid om onder die bescherming van Jezus te blijven. Met andere woorden, dat je zegt van hij is de koning van mijn leven. En wat hij van mij vraagt, dat is wat ik in mijn leven wil doen. Ook het principe van simpele gehoorzaamheid aan zijn woord. Onder zijn bescherming blijven. Want zodra je eronder vandaan stapt, dan ben jij een open target voor de vijand. En dan is het... Woesh, het schild van het geloof moeten we dragen. En geloof heeft alles te maken met vertrouwen in Jezus Christus. Dus het eerste punt van hoe... heeft de boekrol van God invloed op je leven, is bestudeer zijn gedachten. Maar de tweede is leef onder zijn beschermende heerschappij. Zorg ervoor dat je daar niet onderweg gaat. Dat is waarom het zo belangrijk is dat we vanmorgen deden. Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel. Alle andere afgoden in mijn leven haal ik weg. Omdat ik onder uw beschermende heerschappij wil leven. Dat is een vorm van geestelijke strijd. Efeze hoofdstuk 6 ga ik nu niet te veel over zeggen. Maar bestudeer die, dat is de wapenrusting. De Bijbel zegt dat heel simpel. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar er is een strijd in de geestelijke wereld. En zo heb je een complete wapenrusting die je kunt dragen. Vanaf vers 12 kun je het lezen en bestudeer het maar. Dus drie dingen. Leef, richt je gedachten op hem. Leef onder zijn heerschappij. En draag de wapenrusting. Ik wil nog een paar dingen zeggen. Over hoe... wordt de invloed van Satans boekrol over mijn leven kleiner? Het ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar met wat ik net zei. Maar een belangrijke is, ik heb het ook al gezegd, van is herken zijn invloed en strategieën. 2 Korinthe 2 vers 11 zegt dat. De wegen van Satan zijn ons niet onbekend. 2 Korinthe 11 vers 14, die zegt dat hij zich voordoet als een engel van het licht. Daar moeten we wakker in worden, denk ik hoor. Want wij hebben dat niet altijd door. Wij denken dan van, dat, ik zei het laatst ook al, zo'n Harry Potter film of dingen waarin het heel extreem is. Dat is heel demonisch en dat is ook demonisch. Alleen wij hebben niet door dat hij veel meer invloed op ons uitoefent, juist via die kleine dingen. Voor ons is het makkelijk van nou, als iemand een moord heeft gepleegd, van nou, dat is een geest van dood. En als iemand hele zware angsten heeft, dan is dat een geest van angst. Maar als het hele kleine, simpele dingetjes zijn... dan herkennen wij daar heel vaak Satan niet in. Terwijl hij het juist via die hele kleine dingetjes doet. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Dus hij haalt jou niet in één keer onderuit dat hij voor je gaat staan. Ik ben Satan en ik wil je nu onderuit halen. En ik wil je leven kapot maken. Doe nu wat ik zeg. Niemand van jullie zal dat doen. Dat weet hij ook. Dus hij doet het geniepig. Hij maakt gebruik van jouw zwakheden. En zelfs van jouw passies. Van de dingen waar je enthousiast voor bent. En op hele kleine manieren probeert hij jou onderuit te halen. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Je zou er bijna bang van worden, want je zou dan denken... Maar daarom mogen we onder de bescherming de heerschappij van Jezus leven. En mogen we een geest van onderscheid ontvangen. Om dit in te zien. Juist vaak die kleine invloedjes. Juist vaak die kleine ongerechtigheden. Daarmee kan hij jou gigantisch onderuit halen. Dus herken zijn invloed en zijn strategieën. Nummer 2 is herken je autoriteit. Ik zei het net al, Romeinen 16 vers 20, daar staat dat de God van de vrede weldra Satan onder jouw voeten zal vertreden. Dat is zijn wil over jouw leven. Dat als je vol bent van hem, dan heb je autoriteit om te zeggen, jij vader van de leugen, ga uit mijn leven. Die autoriteit heb je. Maak er gebruik van. Laat niet alleen een goede spreker of een mooie goede bidder zijn autoriteit gebruiken voor jouw leven. Hij over jouw leven bidt in Jezus naam. Ga uit haar of hem. Dat is op zich mooi, maar dat is lang niet zo effectief als dat je zelf autoriteit neemt over jouw leven en zegt, en nu is het voorbij. Amen. Nou, en de laatste, die heb ik ook al gezegd. Openbaring hoofdstuk 12 vers 11. Overwinning door het bloed van het lam en het woord van je getuigenis. Blijf onder zijn bloed. Blijf onder zijn bescherming. Blijf onder zijn heerschappij. En laat je getuigen, je mond vol zijn van getuigen van wie hij is. Als wij vanmorgen van die moeilijke mededelingen hebben over sterven en dood en ziekte, dan klinkt het bijna raar dat je gaat zingen, let the children dance. En tegelijkertijd, wat doen we dan? Dan proclameren we de waarheid. Want het is Gods wil. We don't have the power of our own. We don't have the strength on our own. But you are the one. Waarin we in geloven en we ons vertrouwen in stellen. En ondanks de storm, ondanks het vuur en de zee enzovoort. Jesaja 43. God is met ons. En onze woorden zullen blijven spreken. Blijven bidden. Totdat die doodsmacht volledig verbroken is over dit huis. En over dit gebied. Vergeet nooit meer Patricia King, die hier een aantal jaren geleden ook sprak over die macht van kanker. Mensen die hier waren, die weten het nog wel. En ze sprak eigenlijk precies een situatie die we hier in de gemeente hebben gehad. Hoe wij een heel kostbaar persoon aan kanker hadden verloren. En ze beschreef precies, maar wat als je ervoor bidt en uiteindelijk sterft zo'n persoon? Zijn je gebeden dan waardeloos? En ze vergeleek het met het bidden van de christenen die banen voor de Berlijnse muur. En er zijn vele christenen door de jaren heen gevallen, maar uiteindelijk is die muur ook gevallen. En wij moeten blijven bidden. En Satan die schiet op ons. En die wil ongeloof in je zaaien. Die wil twijfel in je zaaien. Die klaagt jou aan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar jij en ik hebben een keuze. Vorige week wees ik je er ook op. Dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt. Waar zowel God als Satan gebruik van maakt. En jij kunt kiezen. Meer dan je denkt. Welke boekrol bepaalt jouw leven? Welke boekrol bepaalt jouw leven? Het boekrol van de vijand? Waarin die schrijft over jou? Dat woordje in Colossense hoofdstuk 2 vers 14 is chirographon. Prachtig woord. Maar het is een met een hand geschreven briefje waarbij iemand erkent dat geld bij hem in deposito is gegeven of door een ander aan hem is geleend en dat die op een vastgestelde tijd terug moet worden gebracht. Dus met andere woorden, dingen die opgeschreven staan, wat spreekt over schuld. Wat spreekt over iets waar jij aan had moeten voldoen en waar je aan zou moeten voldoen. Zulke briefjes schrijft Satan over jouw leven. Maar Jezus heeft die briefjes met aanklachten voor eeuwig en voor altijd aan het kruis genageld. En het is aan jou dat jij kiest. Ik stap onder deze aanklacht vandaan en ik ga staan onder de waarheid van het lam. En ik ga wandelen in de autoriteit die God me heeft gegeven. Niet omdat ik het verdiend heb, maar omdat Hij het voor mij heeft bewerkstelligd. Amen.